Zeg, jij hebt een boek geschreven, Politiek voor Dummies. Zou je ook in dummietaal kunnen uitleggen wat dat kiesdistrictstelsel nou precies is?
Nou ja, dat betekent in het geval van Amerika dat de leden van het Huis van Afgevaardigden, dat zijn er ruim 400,
ja,
dat die allemaal gekozen worden in één bepaald gebied. Dat is een deel van een staat of een grote stad in Amerika. En dat ze in dat gebied de meeste stemmen moeten zien te halen. Dus degene die daar de meeste stemmen haalt, of meer dan de helft van de stemmen haalt, die krijgt de zetel voor die stad of die staat. En dat is dus heel anders dan hier in Nederland, waar je met 10% van de stemmen in heel Nederland ook 10% van de stemmen in het hele parlement krijgt.
Ja, precies. Want en nou krijg je dus dat staten, zeg maar, je hebt van die staten waarbij als zeg maar één district net iets meer, republikeinen heeft, dat dan precies alle zetels naar de republikeinen gaan.
Ja, precies. Nou ja, dan hebben we natuurlijk, op dit moment hebben we natuurlijk nog de verkiezingen voor zowel het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, maar ook voor de president. En dat is nog weer een heel ander ingewikkeld verhaal. Die wordt ook met een soort districtenstelsel gekozen, zou je kunnen zeggen. Want daar geldt dat je per staat haalt de president een aantal kiesmannen. En dus zeg, een bepaalde staat heeft 20 kiesmannen.
Ja.
En als je dan in die staat net de meerderheid van stemmen haalt, dan gaan al die 20 kiesmannen naar de betreffende presidentskandidaat.
Oké, en dat is dus anders dan die verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden?
Dat is anders dan die verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden, want daarvoor zijn er gewoon ruim 400 districten of districtjes, gebiedjes, ja, waarin een verkiezing plaatsvindt. En dan kan het zo zijn dat in de staat Kansas in het zuiden een republikein een zetel wint in het Huis van Afgevaardigden en in het noorden van de staat een democraat een zetel wint. Dus daar kunnen de zetels per staat naar verschillende partijen gaan. En dat kan voor de kiesmannen, voor de president kan dat in bijna alle staten niet. Daar gaan alle kiesmannen naar één van de beide presidentskandidaten.
Ja, en kan daar nog in gemanipuleerd worden? Want ik heb het niet zo heel goed gehoord, maar er was een gerucht dat er bij die indeling van districten gemanipuleerd is.
Je kunt natuurlijk altijd met de grenzen van die districten kun je schuiven.
En ja,
dat kan betekenen dat als je als Republikeinse partij bijvoorbeeld in een bepaald stukje van die staat Kansas heel veel stemmen hebt, er eigenlijk veel te veel stemmen hebt voor die ene zetel, en je hebt een gebiedje daarnaast liggen waar je eigenlijk veel te weinig stemmen hebt, dan is het natuurlijk in jouw belang om ervoor te zorgen dat die grens net zo een beetje verlegd wordt, zodat er wat Republikeinen komen te wonen in dat andere kiesdistrict, zodat je daar meer stemmen haalt. En dat schuiven met die grenzen van kiesdistricten, dat is een bekende manier om te beïnvloeden hoe de uitslag is, laat ik het zo zeggen.
Ja, precies. Maar waarom mag dat schuiven dan?
Nou ja, op zichzelf is natuurlijk het schuiven met die grenzen is best logisch, omdat bijvoorbeeld in een gebied het aantal inwoners heel erg sterk kan groeien. Een succesvolle economische stad krijgt heel veel inwoners, groeit heel erg. Ja, dan is het eigenlijk logisch dat je die grenzen wat verlegt, omdat je eigenlijk wilt dat een lid van het Huis van Afgevaardigden gemiddeld genomen ongeveer evenveel kiezers achter zich heeft. Dus dat je kunt schuiven is niet zo gek, maar dat schuiven gebruikt wordt voor politiek gewin, dat is natuurlijk een lelijke bijkomstigheid.
Oké. Maar bijvoorbeeld, ja, je hoort daar heel veel geruchten over. Maar nou heeft Engeland ook een soort districtenstelsel nog steeds, toch?
Zeker.
Ja. Wat is dan het verschil daartussen?
Nou, wat betreft het Huis van Afgevaardigden lijkt dat in Engeland eigenlijk heel erg hetzelfde te zijn. Ook ruim 600 leden van het Lagerhuis, die al in een bepaald gebiedje worden gekozen. Maar in Engeland kiezen ze uiteraard geen president. Dus die presidentsverkiezing heb je daar helemaal niet. En bovendien is er nog een belangrijk verschil dat je in Amerika heb je het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. En die worden allebei gekozen. En in Engeland kiezen ze maar één parlement, namelijk het Lagerhuis. En het Hogerhuis, dat bestaat uit mensen die op die zetels in het Hogerhuis benoemd worden.
Oké, dus dat is eigenlijk een beetje zoals bij ons ook.
Ja.
En nu blijkt er dit jaar dat er bijvoorbeeld minder Afro-Amerikanen en jongeren gaan stemmen. Heb je enig idee hoe dat komt?
Nou, in heel veel landen is het zo dat jongeren minder geneigd zijn te gaan stemmen dan wat oudere mensen. Ook omdat ze nog wat minder belang hebben bij de politiek. Ze hebben wat minder te maken met de gevolgen van de politiek.
Ze weten misschien ook minder.
Ze zijn er misschien minder over geïnformeerd. Ja. Een ander probleem in Amerika is dat je actief moet registreren. Dus je moet je inschrijven om te kunnen deelnemen aan de verkiezingen. In Nederland krijg je automatisch een stemoproep thuis. In Amerika moet je daar eerst moeite voor doen. En dat is veel mensen net even iets te veel moeite. En als je dan in armoede leeft of dakloos bent of om wat voor reden dan ook dit net even geen niet je hoogste prioriteit is, ja, dan registreer je jezelf niet. En dat zie je vrij veel bijvoorbeeld onder Afro-Amerikanen, dat zie je onder jongeren veel gebeuren. En die ja, mogen dan uiteindelijk ook gewoon niet meedoen.
En ik heb ook begrepen dat het best heel moeilijk was om vanuit het buitenland te stemmen.
Ja, er zijn nou ja, heel veel Amerikanen stemmen overal vast vooruit per post. En ja, dat is natuurlijk altijd ingewikkelde bureaucratie en dan moet je hem registreren. Dus daar gaat bij sommige mensen ook wel eens wat mis, ja.
Oké, en als je nou kijkt hè, naar deze verkiezingen, wat mij eigenlijk zelf het meest opviel was dat ik geen mening heb gehoord. Alle debatten gingen nauwelijks over politiek, maar alleen maar op de persoon. Is dat de nieuwe trend?
Nou ja, kijk, omdat de verkiezingen gaan tussen twee personen, tussen twee presidentskandidaten, is het natuurlijk logisch dat in zo'n verkiezing de persoon ook meer aandacht krijgt dan de partij. Kijk, bij onze verkiezingen, waar het gaat tussen lijsten van verschillende politieke partijen, ligt het meer voor de hand dat het over de partijen gaat. En je kiest nu helemaal één man of één vrouw op die presidentspost. Dus dan is ja, ook zoiets als de betrouwbaarheid, of is iemand wel in staat om dat land te regeren en gezond genoeg, ja, is natuurlijk wel een factor die meespeelt, naast de verschillen van opvatting.
Maar tegelijkertijd met met die Senaat en het Huis van Afgevaardigden, ja, daar zou het toch wel over standpunten moeten gaan?
Daar gaat het zeker over standpunten, maar ook daar strijden in zo'n district twee kandidaten tegen elkaar. Ja, dus het zijn ook weer twee personen die daar de strijd tegen elkaar opnemen. Ja. En zal dus ook altijd de persoon wel een rol spelen in die verkiezing.
Oké, logisch. Dan heb ik eigenlijk nog één laatste vraag. Wie verwacht u nou dat er gaat winnen?
Nou, als ik dat wist, dan had ik hoog ingelegd bij een van de wetkantoren en was ik morgen rijk. Maar ik geloof dat we dat morgenochtend allemaal gaan weten.
Ja, verwacht u dat het nog lang gaat duren? Of zal Florian?
Ja, de telling duurt sowieso lang vanwege het tijdsverschil. En er worden ook nog wel weer wat problemen verwacht, geloof ik, bij het tellen van stemmen. Dus het zou nog wel eens even kunnen duren voordat we een definitieve uitslag hebben.
Oké, dus ik denk niet dat ik heb begrepen dat als Florida naar Clinton gaat, dat ze een goede kans maakt.
Nou ja, Clinton maakt sowieso natuurlijk een goede kans als een aantal van die zogenaamde swing states waar het om hangt, als ze die binnenhaalt. Dus als die uitslagen op een gegeven moment binnen zijn, dan heb je redelijk zicht op wat het gaat worden. Maar ja, Florida heeft ook een lange traditie op het heel lang doen over het vaststellen van de uitslag. Dus ook dat zou nog wel eens even kunnen duren.
En gaat u opblijven?
Ik denk dat ik morgen gewoon heel vroeg opsta, want de eerste paar uur in de nacht, dan verwacht ik nog geen uitslag.
Heel hartelijk dank voor de toelichting, Eddy Houwe-Jansen.